Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hier en thuis meeluisterend, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal verzorgd worden door proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Tijdens de diensten in de kerk zijn we gewend in de collecte geld te geven voor de diaconie en de kerkvoogdij. Wij willen u vragen om uw giften te blijven geven. De bijzondere bestemmingen van de collectes voor de diaconie zullen worden aangekondigd via de website en voorafgaand aan de online kerkdienst. Ook kunt u een gift overmaken. De informatie hiervoor vindt u ook op onze website. Zondag 5 april, de 7e Lijdenszondag, hoopt dominee E. van Rooyen uit Noorderloos beide diensten te verzorgen hier vanuit de Westerkerk. 'S Morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur. Op de site van onze wijkgemeente wordt alle info rondom de maatregelen die genomen zijn of worden naar aanleiding van het coronavirus gecommuniceerd. Bezoek daarom deze site regelmatig. Voor de ouderen is deze informatie op papier gezet en bij hen verzorgd. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 87 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen en we willen samen zingen uit Psalm 111... de verzen 1 en 5. Looft halleluja, loof de Heere, mijn ganse hart verheft zijn eer. En ook het vijfde, het is trouw al wat hij ooit beval. Psalm 111, vers 1 en 5.
Thank you.
Wij doen ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ons antwoord is uit Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Psalm 48, het zesde vers. Spreek dan aan ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is en op de derde dag weer opgestaan overeenkomstig de schriften, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. We mogen opnieuw luisteren naar uw woord en samen zingen, ook al zijn de omstandigheden vreemd en ongewoon. Ook al zijn wij hier niet of met zeer weinigen en de gemeente thuis met ons verbonden. Wat er ook voorbij gaat, u de Heere blijft. De wolken gaan voorbij, maar de hemel blijft. En Heere, daarom danken we u dat we, ook al is het dan op zo'n andere manier dan anders, toch vanavond ook de gelegenheid krijgen om te luisteren naar uw woord, om samen het geloof te belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen en ons zo ook verbonden te weten met uw wereldwijde kerk. maar ook om samen te zingen en samen ons gebed tot u op te heffen. Heere, u bent goed voor ons en uw trouw is groot. Geef dat we dat ook mogen zien, te midden van alle zorgen die er zijn. Hoeveel zegeningen we iedere dag nog steeds van u ontvangen. En dan beseffen we misschien wel, Heere, hoe weinig wij dat verdiend hebben. Als u ons zou doen naar onze zonden, dan zou het niet meer kunnen. Dan zouden de kerken definitief leeg staan. Maar Heere, u gaat door. En wij smeken u. Heere, wilt u terwijl de ziekte over de wereld raast, ons behoeden en bewaren. We horen links en rechts van ons dat er mensen ziek zijn en overlijden. En we bidden ook voor alle zieken en voor alle familieleden die daaromheen staan met spanning en angst. Voor alle die in rouw gedompeld zijn. Heere, wilt u alstublieft dichtbij zijn. Wilt u troosten zoals geen mens dat kan. Maar als wij nog gezond mogen zijn, waarvoor we u hartelijk danken. En waarvan we ook moeten zeggen dat we het nauwelijks beseffen wat een zegen dat is. Dan bidden we ook om uw bescherming en bewaring. Zeker als we wat ouder geworden zijn en we menselijkerwijs behoren tot de risicogroepen. Heere, wilt u uw beschermende vleugelen over ons uitbreiden. En geef dat al deze gebeurtenissen ons ook mogen brengen tot het besef hoe oppervlakkig we vaak hebben geleefd. Hoe gewoon we het allemaal vonden dat alles maar doorging. Dat we in een zekere welvaart hebben kunnen leven. En hoe kwetsbaar we uiteindelijk zijn. Ons leven is als een bloem. De ene dag bloeit die en de andere dag ligt die geknakt op het veld. En nog weer een dag later kent en vindt men haar standplaats zelfs niet meer. Heere, wilt u ons daardoor tot bekering brengen? Door deze roepstemmen. Dat we in verslagenheid mogen leren buigen voor uw genadetroon. En als u ons verbreekt, dan doet u dat nooit om ons daarin te laten, maar altijd om uw genade aan ons kwijt te kunnen. En Heere, wilt u dat ook vanavond geven aan jongeren en ouderen, aan de kinderen van de gemeente, die ook thuis op de bank of aan de keukentafel misschien mee zitten te luisteren. Heere, wilt u ons allemaal aanraken. U bent aan tijd en plaats niet gebonden. En dat zeggen we zo vaak, maar nu beseffen we dat eens te meer. En we danken u dat het mogelijk is, door de middelen van de techniek, dat we met elkaar toch verbonden zijn. Ook al is het heel naar dat we elkaar niet kunnen zien. En dat er sommige mensen echt in eenzaamheid zijn. Maar Heere, wilt u toch doorgaan met uw werk? En wilt u krachtig doorwerken door uw Heilige Geest? Wilt u een open hemel boven ons geven vanavond? Omdat uw woord ook echt kracht mag doen en opdat het in onze harten mag ingaan. Dat het ons mag bekeren, dat het ons nieuw leven schenkt. Een leven dat is tot eer van u. Een leven ook waarin we het mogen weten dat we met u, Heere Jezus, verbonden zijn, die zichzelf gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, wil zo met ons zijn. Zegen ons in spreken en luisteren. Zegen uw eigen woord. Wilt u de werken van de boze te niet doen? En wilt u wereldwijd uw koninkrijk doen komen in de harten van velen? En wilt u uw eigen werk en uw eigen naam verheerlijken? We bidden ook voor hen die worden vervolgd om het geloof. We bidden voor uw volk Israël. Ja, Heere, verheerlijk uzelf. Hoor dan ons gebed. En aanvaard ook onze dank. Om Jezus wil. Amen. Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste is Psalm 22, de versen 1 tot 22. En de tweede, dat is een aantal versen uit Matteüs 27. Dus nu eerst Psalm 22 en straks Matteüs 27. En in Psalm 22 lezen we het woord van God als volgt. En ik zeg u maar meteen dat het tweede vers de tekst voor de prediking van vanavond is. Psalm 22, een psalm van David, voor de opperzangmeester op Ayelet Hashachar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet, en desnachts en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: Hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Zij hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden van mijn ingewand. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners heeft mij omgeven. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij. Ze delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld van de hond. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen van de eenhoorn. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Tot hiertoe Psalm 22... En dan lezen we ook nog uit het Matteüs-evangelie, het Leidens-evangelie, hoofdstuk 27, de versen 45 tot en met 50. Matteüs 27 vanaf vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommige van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En er stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op. Laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Tot hiertoe het woord van de Heere. Zalig bent u als u het woord hoort en bewaart in het hart. De tekst voor de prediking is, zoals ik net al zei, Psalm 22, het tweede vers, de woorden, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Wij gaan als voorbereiding op de prediking ook uit deze psalm zingen. Psalm 22, de versen 1 en 3. Psalm 22, 1 en 3. Gemeente van Christus in Vriezenveen, jongens en meiden thuis, ouders, ouderen. Toen Christus kruis werd opgericht, de Zoon van God ontluisterd, verborg de zon haar aangezicht, de wereld werd verduisterd. Mijn God, zo schreeuwde hij, mijn God, waarom verlaat gij mij? Een angstschreeuw uit de psalmen. Dit is de tekst van een van de vele passieliederen die de IJslandse dichter Hallgrímur Pétursson, 17e eeuw, dichtte en die op IJsland nog ieder jaar in de lijdenstijd nog veel worden gezongen. Ik weet dat geen opstandigheid de heiland heeft gedreven. De zoon dronk in gehoorzaamheid de beker hem gegeven. Hij droeg zijn lijden met geduld, maar onze mateloze schuld heeft het hem uitdoen schreeuwen. Van Luther is bekend dat hij eens 3 dagen en nachten achtereen in zijn stoel zat, zonder op te staan om te eten en te drinken, geheel verzonken in dat 4e kruiswoord. Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En na die 3 dagen riep Luther het uit, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? En als ik dan Luther zo in gedachten roerloos mediterend zie zitten, komt het op me af, wat leef ik dan mateloos oppervlakkig. En wie zal de diepte van de woorden die David in Psalm 22 uitriep en die Jezus aan het kruis tot de zijne maakte, wie zal de diepte daarvan ooit kunnen peilen? Jezus was innig verbonden met de dichters en de profeten van het oude Israël. Het zijn de schriften die van hem getuigen. En zo zijn psalmwoorden, mensenwoorden en godswoorden tegelijk. De psalmen, dat is klacht en jubel. Dat is roepen en schreeuwen vanuit de diepte tot God. Maar het is ook verder bovenuit stijgen tot de ongekende hoogte van de lofprijzing. De psalmen, het is ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is bidden en danken. Juist omdat de psalmen uit het echte leven gegrepen zijn, vinden en vonden mensen van alle tijden en plaatsen daarin herkenning, troost en bemoediging. En je zou onze psalm van vanavond als titel kunnen meegeven, door lijden tot heerlijkheid. En dan is vers 1 het opschrift, vers 2 tot 22 is dan het lijden, en vers 23 tot 32, dat is dan heerlijkheid. De Statenvertaling geeft het opschrift boven de psalm onvertaald weer. Ayer let hashyachar. Dat is een aanduiding voor zingen, voor op welke melodie het gezongen moet worden. Namelijk op de wijs van de hinde van de dageraad. Waarschijnlijk een lied dat in het oude Israël bekend was. Zoals wij dat wel eens zeggen op een bruiloft, we zingen dit op de wijs van wat de toekomst brengen mogen. Op de hinde van de dageraad. Maar we leggen nu vanavond vooral het accent op het eerste deel van de psalm met als kernvers vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen? En we leggen de verbinding met het lijdensevangelie, waarin Jezus deze woorden herhaalt. David heeft het moeilijk. Sommigen zeggen dat je het ontstaan van deze psalm moet plaatsen in de periode dat David door Saul werd achtervolgd. Anderen denken dat de aanleiding lag in het feit dat Absalom zijn vader David het leven zuur maakte, hem zelfs uit Jeruzalem verdreef. Maar waarin David ook nog eens de dood van zijn zoon Absalom te verwerken kreeg. Davids leven moet door grote en vele diepten heen. Lees maar het 2 Samuelboek. Vervolgd door Saul, eindelijk koning, en dan nog de ene zwarte bladzijde na de andere. En dat allemaal om zijn eigen zonde. Het is donker in zijn leven. En het ergste van alles is het feit dat hij God niet meer ervaart. El, God de Almachtige, is weg. Hij heeft David schijnbaar verlaten. Alleen gelaten. Alleen met zijn schuld en met zijn verdriet. En dat grijpt hem aan, want waar moet je heen met je angst als God ver is van de woorden van zijn brullen? Ja, dat brullen, daar zit iets in van het brullen van een zwaar gewonde leeuw. Het is zo heftig dat hij dag en nacht roept, maar er komt geen antwoord. Hij bidt, maar hij vindt geen rust. Ja, wat is dat een kostbaar geschenk, rust. Soms hoor je iemand getuigen van de onbeschrijfelijke rust die hij of zij ervaart omdat God erbij is. Misschien herkent u het in uw eigen leven. Een ziekenhuisopname, je wist niet wat er allemaal achterweg zou komen. Of een operatie. Maar je mocht je zo gedragen weten door de Heere dat dat zo'n rust gaf. Dat kon je niet uitleggen. Of dat je het ervaart dat God je rust geeft op het gebed. Zelfs in hele moeilijke situaties. En wat is dat rijk, jongelui en ouderen, als je dat mag weten, dat God je draagt. Dat Hij je kracht geeft, dat Hij er is. Maar wat is het tegelijkertijd ongelooflijk zwaar als je Hem mist. Als je volgens jouw beleving geen antwoord van Hem krijgt. Als hij in jouw leven de grote afwezige lijkt. Of niet dan? En dan lijkt het alsof de hemel boven je op slot zit. Dat er geen gebed doorkomt. Dat je er helemaal alleen voor staat. Dat je geen antwoord krijgt op je vragen. En misschien word je wel geconfronteerd met de loodzware aanvechting. En de steeds terugkerende gedachte dat het hele geloof eigenlijk berust op pure fantasie. Zouden diegenen dan toch gelijk hebben die zeggen dat God een door mensen bedacht idee is? Dat de hemel niet bestaat? Zoals ze ook tegen de Heer Jezus aan het kruis riepen, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet eens verlossen. Hij heeft op God vertrouwd, laat God hem dan verlossen als hij wil. Want hij heeft immers gezegd dat hij Gods zoon is. Ja, wij 21ste eeuwers zijn deze fase alweer voorbij, is te vrezen. We zijn geïnfecteerd door de gedachte dat de waarheid niet bestaat. Iedereen heeft zijn eigen waarheid of haar eigen geloof. Of ongeloof. Ja, en de kerk is goed voor zingeving, zeker in tijden van crises. Tenminste, voor wie daar wat aan meent te hebben, dring het een ander alsjeblieft niet op. En wat een desintegratie geeft het gemeente, wat een verbrokkeling en wat een vereenzaming levert dat op. En waar moet je dan je hart en je ziel aan verbinden? En waar denk je dan je zaligheid in te vinden? In je eigen geloof? In jezelf? Geloof je in jezelf? Ben je zelf God? Knappen we het zelf wel op? Nog even en het gaat weer over. Dan kunnen we weer door op het oude spoor, het oude liedje. Ja, je kunt ook in een geestelijke duisternis zitten. Als je wordt overweldigd door het besef dat je vastzit in allerlei zonden. En dat je dat gevecht maar niet te boven kan komen. Wat een geworstel en wat een gedoe. En wat is het menselijk allemaal. Maar er is helemaal niks moois aan. We onteren de Heere er alleen maar mee. Het is klein geloof. Die oude mens, die roert zich nog zo geducht. Maar hij moet eraan, hij moet minder worden. Maar dat gaat niet vanzelf. En de Heere wijst ons steeds maar weer de oplossing voor al dat getop. Nee, niet als u vraagt wij draaien, maar toch. De enige remedie is zien op de Heere Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De waarheid, hij bestaat. De waarheid is een persoon die uit eigen ervaring weet wat er allemaal op ons af kan komen. En hij geeft ieder die in hem gelooft, hij schenkt aan onwaardigen, aan mensen die van huis uit in zichzelf geloven, het eeuwige leven. En de bron van dat leven is hij, de Heer Jezus Christus. En hij geeft dat eeuwige leven door woord en geest. En daarom is het ons gebed. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. En dat woord van de Heere, dat is zo sterk. Dat heeft al zijn critici nog overleefd. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de morgenster opga in uw harten en die nieuwe dag aanlicht. Ja, gemeente, de Heere Jezus weet wat er op ons af kan komen. Wat een troost. Hij geeft in ieder die in hem gelooft, hij schenkt het eeuwige leven. Wat ons opvalt in de kreet van David, mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat is de vertrouwelijkheid die er ondanks de diepe nood toch nog in doorklinkt. Mijn God. God is zijn God, ook als hij ver weg schijnt. God is toch zijn God. Dat is niet vanzelfsprekend, dat is genade, dat is een wonder. Misschien zegt iemand, ja, dat is het zeker. Als je toch eens wist wat ik allemaal heb mee moeten maken. Ik wist niet meer hoe ik verder moest. En God leek zo ver weg. En toch achteraf zeg ik, als God mij niet had vastgehouden, dan had ik gebroken met kerk en geloof. Dan was ik gebroken, dan was ik niks meer en dan was ik nergens meer. Als hij toch niet was gekomen, dan zou ik geestelijk en misschien zelfs ook wel lichamelijk omgekomen zijn. Ja, maar dat zeg je meestal achteraf. Als je ervoor staat. Ja, onze vaders hebben op u vertrouwd, ons voorgeslacht is door u geholpen. Zij hebben geroepen en zij zijn uitgered. Zij wel, maar ik dan? Ik ben een worm en geen man. Gemakkelijk te vertrappen, kwetsbaar, doelwit van spotters die zeggen, als hij dan op God vertrouwt, laat hij hem dan redden. Om het met Psalm 42 te zeggen, waar is nu jouw God? Ook daar klinkt het, waarom? Waarom, o God, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Waarom? Waarom gebeuren al deze dingen? Waarom laat God het toe dat? Waarom heb ik mijn leven lang te stellen met? Waarom lopen de dingen van mijn leven zo? Vult u het allemaal zelf maar in. Waarom? Er zijn vragen waar we nooit antwoord op krijgen. En je voelt je dan soms zo onmachtig, zo breekbaar. En dan toch dat vertrouwen. Jesaja mag het volk namens de Heere toespreken met de woorden: vrees niet, wormpje Jacob, volkje Israël. Ik help u, spreekt de Heere, en uw verlosser is de Heilige van Israël. Ja, dat is hij, ook al gaat het door de diepte heen. Door wilde dieren omsingeld, uitgemergeld, uitgedroogd, verwond aan handen en voeten, je kleren uitgetrokken en verdobbeld, je naakte ribbenkast en de rest voor iedereen tentoongesteld. Dat is toch wel zo'n beetje het allerergste wat een mens kan overkomen. Wat een pure schande. Wat verschrikkelijk. Maar vooral toch in de tweede helft van onze psalm klinkt het ook door, vers 25. God heeft hem niet veracht. Hij heeft gehoord als ik tot hem riep. Dus toch. God brengt ons leven soms in de smeltkroes van de beproeving om ons te louteren, om ons wakker te schudden, om ons te ontdekken aan onze schuld, om ons naar hem uit te drijven. Daar heeft de Heere zijn doel, zijn bedoeling mee. En dat mogen we ook echt geloven. Maar het kan ook zijn dat je met Job geen flauw idee hebt waar al dat getop, al je pijn en ellende goed voor is. Waarom? Om toch de psalm na te zeggen: hij hoort. En laten we het ook in de kerkgemeente niet mooier maken dan het is. De ervaring van de afwezigheid van God, die velen in onze tijd kennen, gaat ook kerkmensen, misschien wel juist kerkmensen, niet voorbij. Maar is dat nou zo vreemd? Zijn de psalmdichters er niet heel eerlijk in? Wij ervaren God lang niet altijd. In de boeken Prediker en Esther lijkt God zelfs de grote afwezige. En toch is hij er, wel degelijk. Nee, dat is absoluut niet logisch. En wij kunnen God er ook, met eerbied gesproken, niet bijhalen door allerlei psychologische trucjes uit te halen. Daarmee halen wij de Heilige Geest niet aan boord. Maar als God overkomt in je leven, dan is dat pure genade. Psalm 22 is een lijdenspsalm. En op bijzondere wijze heeft Jezus zich met dit lied verbonden. Hij heeft het tot het zijne gemaakt. Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Jezus klampt zich vast aan zijn Vader. In zijn trouw aan God, die ook rechter is, maakt hij goed wat Adam en alle mensen kapot gemaakt hebben. Hij herstelt het geschonden recht van God. Want, gemeente, zonde maakt kapot. Ja, het maakt meer kapot dan je lief is. In het Marcus-evangelie worden deze woorden in het Aramees, dat was Jezus' vertrouwde moedertaal, weergegeven. Eloi, Eloi. En Matthäus transcribeert deze woorden in het Hebreeuws. Hakkelend roept Jezus in grote angst deze kreet. Sommigen uit de menigte die zich staan te vergapen aan hem rond dat kruis denken dat hij Elia roept. Met luide stem roept Jezus, en het Griekse werkwoord geeft de richting aan. Hij roept naar boven, tot God. Met kracht roept Jezus deze woorden aan het einde van een inktzwarte, apocalyptische duisternis. Daar hangt hij in de absolute Godverlatenheid. De woorden van de profeet Amos gaan in vervulling. En het zal op die dag geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land op klaarlichte dag verduisteren. Tussen 12 en 3 uur in de middag verkeert de aarde in duisternis. Gemeente, we weten toch helemaal niet waar we nu over praten. Ik weet toch helemaal niet waarover ik nu sta te preken. Ja, je kunt het wel zeggen, maar om het nou te verstaan wat dat is. Die absolute duisternis. En die Godverlatenheid waar de Heer Jezus nu in verkeert. Maar hij roept naar boven. En zouden wij, gemeente, die leven in een donkere tijd, in een periode van crisis, van ziekte, eenzaamheid en misschien wel angst en verlatenheid, zouden wij dat ook niet doen? Roepen naar boven kijken naar die koperen slang, naar die verhoogde Heere Jezus aan het kruis. Hij hing daar tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij werd van zijn Vader verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Naar boven roepen, tot God, tot wie zouden we anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Ja, het is daar op Golgotha het uur van de macht der duisternis. En dan zegt de Duitse prediker, 19e eeuw, Friedrich Wilhelm Krumacher, die zegt dan in een van zijn lijdenspreken: de zoon van de eeuwigheid, de oerbron van alle leven, wordt een prooi van de dood. De duisternis komt als een voorhangsel de innerlijke toestand van het diepste lijden en van de helse angst van de bloedende kruiseling aan ieders oog onttrekken. Daar heeft niemand wat mee te maken. Hij is in het heilige der heiligen. Hij staat daar voor het altaar, voor de ark van de Heere, en hij verricht daar het werk van een hoge priester. Hij is de ware Aaron en tegelijk ook het lam. Wat daar in die uren tussen de zoon en de Vader verhandeld wordt, ligt met 7 zegelen verzegeld en verborgen in de diepte van de eeuwigheid. Wat een woorden, gemeente. Ja, daar heeft hij achter die verhulling, achter dat voorhangsel van de duisternis, ten koste van zijn eigen bloed, de zwaarste strijd gestreden, maar ook de heerlijkste overwinning behaald. Hij was daar het graf aan het graven, waarin, als wij in geloof bij hem schuilen, onze zonden en onze dood voorgoed begraven zijn. Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bittere zielenood. Hoewel hij volkomen zonder zonde was, identificeerde Jezus zich op onbegrijpelijke wijze met onze zonde en schuld. Hij verbond zich met zondaren op wie de toren van God rust. Hij heeft daar de vloek van God, die wij hadden moeten dragen, op zich genomen, plaatsvervangend. Wie zal dat verstaan? Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Na 3 lange uren doet de zon de donkere sluier verdrijven. De lijdende Jezus Christus verbreekt zijn lange, bange stilzwijgen. Eli, Eli, lama sabachthani. Het is het signaal van een noodklok en tegelijkertijd een trompetstoot van overwinning. Want het is het 9e uur. Het uur van het dagelijkse gebed in de tempel en in de huizen van de mensen. Wat voor een gebed zal er op dat moment, op die vrijdag in de tempel, zijn uitgesproken. En als je het je goed indenkt, ja, dat is haast niet in te denken, dan is het onvoorstelbaar wat de heiland heeft meegemaakt. Eerst verraden en verkocht door een van zijn trouwste volgelingen, daarna verlaten door zijn discipelen, door soldaten mishandeld, door stadhouder en koning miskend, door zijn eigen volk vals beschuldigd, naakt aan een kruispaal geslagen en voor de wereld tentoongesteld. En dan die duisternis. Niet het kleinste lichtje drong daarin door. Alleen gelaten door de mensen en ook door zijn eigen vader. Dat is de hel. Juist voor Jezus, die zijn hele leven altijd met zijn vader is geweest, is dit ontzagwekkend, verbijsterend, verpletterend geweest. Hij was op dat moment werkelijk zonder God en zonder hoop in de wereld. Wat dat geweest is, gemeente, dat verlaten zijn door zijn vader, dat is onbevattelijk. Waarom? Als Jezus vraagt naar het waarom, dan heeft dat geen betrekking op het waarom van zijn lijden. Maar veel meer gaat het hier om zijn persoonlijke verhouding tot zijn vader. De vader beschouwt de Heere Jezus nu als een en al zonde. En met de zonde kan God geen gemeenschap hebben. En daar waar de zonde heerst, daar kan de Heilige Geest niet zijn. Daarom is de Heilige Geest nu ook geweken van hem. En als dat gebeurt, gemeente, dan wordt het aardedonker. David bad nog, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar van Jezus is hij nu geweken. Hij moet het licht van Gods vriendelijk aangezicht missen. Daar hangt hij, volledig geïsoleerd van God en mensen. Dat is de hel. Ja, gemeente, waar de Heilige Geest wijkt, dan wordt het aardedonker. En daarom mag het gebed van ons allemaal wel zijn, ook in deze tijd, die terecht een donkere tijd genoemd kan worden, gezien de grote afval van God. Mag het toch ons gebed wel zijn, o Heere, neem uw Heilige Geest niet van ons. Wilt u alstublieft onder ons blijven wonen? Wilt u doorgaan met uw werk? Wilt u jonge mensen en ouderen aanraken? En wilt u uw kerk bouwen en bewaren en vermeerderen ook onder ons? En wilt u ons niet overgeven aan het goeddunken van ons eigen hart? Wilt u ons niet overgeven aan onszelf, aan onze eigen lusten en begeerten? Want dat wordt de dood. Laat dat ons gebed zijn, gemeente, ons onophoudelijke gebed. En als we onszelf er dan naast leggen, dan kunnen we wel eens schrikken van de koudheid en de hardheid van ons eigen hart. En wat hebben we dat nodig, dat de Heere ons bearbeidt en bewerkt. Vader kwijt, wat een vreselijke gedachte. Ook voor ons als mensen is dat onbevattelijk, wat dat betekent, verlaten en verstoten te zijn. Wat een onzegbaar ongeluk zou het zijn als de hel zich om ons zou sluiten en dat er nooit meer een lichtstraal van het liefelijke aangezicht van God over ons en over onze kinderen zou schijnen. Ja, zonder de zon is het leven niet mogelijk. Als vanaf vandaag de zon zou ondergaan en nooit meer zou schijnen, dan is binnen de kortste keren alles en iedereen dood. Wat zijn we toch afhankelijk, gemeente, van dat licht wat God ons geeft. De Heer Jezus, die eerst God nog als vader aansprak, roept nu mijn God. Waarom verlaat u mij? Alsof hij zeggen wil, heb ik dan uw geboden overtreden? Ben ik dan zo ongehoorzaam geweest? Ben ik dan niet uw kind, uw enig geboren zoon, in wie u een welgevallen hebt? Maar u bent toch en u blijft toch mijn God. U kunt toch niet van mij af? U zult mij toch wel helpen in deze diepste nood. Eens zal ik uw licht toch weer zien schijnen. Is dat ook uw gebed, gemeente, in de diepte van de beproeving? Ja, de roep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, zal een onoplosbaar raadsel blijven, als we dat niet zien in het licht van Christus plaatsbekledend lijden. Het was nodig, want Jezus moest de toren van God over onze zonden ten volle ondergaan. Hij dronk de beker van de gramschap tot de bodem toe leeg. En als je die uitroep in dit licht ziet, dan is het de bazuinstoot die je eeuwige redding verkondigt. En daarom ook de vraag, wie is Jezus voor u? Wie is Hij voor jou? En bij de aanblik van die middelste gekruisigde past maar één ding, aanbidding. Hij stelde zich daar als offer voor onze zonden. En door het werk van de Heilige Geest, als we daardoor geraakt worden en in het geloof aan Hem verbonden worden, dan wordt ook ons leven een offer, een dankoffer. De offers voor God zijn een verslagen hart en een verbroken geest. Een vermorzeld hart. Jesaja zegt, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Wie is hij voor u? Hij heeft zich vernederd, zegt het avondmaalsformulier, tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten worden. Zalig ben je, als hij dat gelooft. En nooit, maar zeker niet in deze moeilijke tijd, gemeente, kunnen wij dit geloof missen. Misschien hebben vader en moeder u of jou verlaten. Wat is het dan heerlijk als je mag zeggen, maar de Heere zal mij aannemen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Hij is mijn schild in het strijdperk van dit leven. Daar heeft de duivel al zijn vurige pijlen op verspild. Jongelui en ouderen, we leven in een bijzondere tijd. Ik sta hier te preken voor een lege kerk, maar in gedachten zie ik jullie voor me zitten. Houd toch vast aan dit profetische woord. Houd toch vast aan het woord van God. Zoek daar je hoop en je kracht in. Iedere dag. En ook al is het leven anders dan dat we normaal gewend zijn. De Heere weet er raad mee. Hij kan erbij. De Heere Jezus is door de diepste diepten heen gegaan. En hij weet wat het is dat je je alleen kunt voelen. Hij weet wat het is om in strijd te zijn met jezelf en met zoveel andere dingen. En daarom nog een keer, zie op hem. Zoals het volk moest zien op de verhoogde koperen slang. Zien is leven. Ik eindig met nog weer die dichter waar ik mee begon, Hallgrímur Pétursson. Mijn meester, vlekkeloos en gaaf, die voor mijn ontrouw boete, Zal ik mij als een bange slaaf voor u verschuilen moeten? Laat mij geen slaaf der zonde meer, maar door u begenadigd, Heer, neerknielen aan uw voeten. Ver van de plaats waar duisternis de zondaars houdt omsloten, waar het geknars der tanden is en elk van God verstoten. Daar zou mijn plaats zijn, indien gij mijn schuld niet had geboet en mij niet met uw licht omstraalde. Als eens het zonlicht van mij wijkt, mijn stem mij gaat begeven, als in het eind mijn hart bezwijkt en mij ontglipt het leven, denk dan, mijn Vader, voor altijd aan het roepen van uw Zoon en leid mij tot uw licht en vrede. Amen. Wij gaan opnieuw zingen nu uit Psalm 22, nu de versen 12 en 13. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer, dat Jacob zaad zijn grote naam vereer. En ook het 13e, ik loof eerlang u in een grote schaar. Thank you. Wij zullen nu de Heere dank zeggen en ook nog voorbeden doen. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Bijna aan het einde gekomen van deze dienst past het uw naam te danken. Voor het woord dat u ons vanavond gaf, ook door het zingen van de psalmen, maar ook in de prediking. Mijn God, zo riep u uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom was u ver van de woorden van mijn brullen? En Heere, wat een troost is dat voor mensen zoals wij, die ons ook wel van God verlaten kunnen voelen. Mensen die leven in een wereld, in een schepping die zucht, het ganse schepsel zucht, als in barensnood. En wij ook zelf zuchten, maar als we het dan ook nog mogen zeggen, maar de geest zucht voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat is dat een rijke troost, Heere Jezus, dat u nu onze voorbidder bent. Wij hebben een voorbidder. Zelf werd hem ieder gehoor ontzegd. Hem werd de toegang tot uw genadetroon ontzegd. Op u, Heere Jezus, brandde de straf en de toren van God over al onze zonden, opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden. Heere, dank u wel daarvoor. Dat u er bent en dat u bidt voor uw kerk. En geef dat wij allen daarbij mogen horen bij die kerk met een hoofdletter. Verbonden door een waar geloof aan u. En dat we het mogen weten, Heere, dat u ons altijd hoort. Wat is onze enige troost nu in leven en in sterven? Dat ik niet mijn eigen eigendom ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald door zijn dierbaar bloed, die mij van alle heerschappij van de duivel verlost en die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet en dat u ons door uw Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en ons ook voortaan van harte bereidwillig maakt om voor u te leven. Heer, als dat toch eens de winst mag zijn van deze dienst en van de diensten van de afgelopen tijd. Wat zal dat heerlijk zijn. Dat we het mogen weten, het eigendom te zijn van u. Wat er ook gebeurt, wat er in de wereld ook gebeurt en wat er ook in ons eigen hart allemaal kan gebeuren, wat kan het daarin ook op zijn kop staan. Maar het eigendom van u. En u weet wat van uw maaksel is te wachten. U kent onze zwakheden, maar uw geduld, Heere, daar kunnen we alleen maar over verwonderd zijn en in roemen. En daarom verheerlijk uw eigen naam, zegen uw eigen woord. Ja, maak uw eigen werk heerlijk en breek het onze allemaal maar af. Ga met ons mee deze week in. Heere, wilt u helpen bij alles wat ons te doen staat? Misschien zijn er ook wel dingen die we niet kunnen doen, die we normaal wel zouden doen. De jongelui gaan niet naar school. Sommigen gaan misschien ook niet naar hun werk en anderen moeten juist weer extra hard werken om alles wat er binnenkomt te verstouwen. We denken in het bijzonder ook aan hen die werken in de zorg. Heere, wil kracht geven. Ook als ze situaties meemaken die schrijnend zijn. Wilt u helpen om dat een plekje te geven? Wilt u zijn met allen die in rouw en verdriet zijn? Heer, we bidden voor Nathaniel en Nathanjabom. Nu hun lieve moeder afgelopen zaterdag gisteren is overleden. 38 jaar jong. Heer, wat een verdriet, wat een onpeilbaar leed. Wilt u allen die achterblijven troosten zoals geen mens dat kan, maar wilt u zich in het bijzonder ontfermen over de kinderen die nu geen moeder meer hebben. Heer, we bidden ook voor alle die om haar heen hebben gestaan in mantelzorg. Heer, wilt u geven dat te midden van al dit verdriet de weg naar u gevonden mag worden. Heer, we bidden voor allen die weduwe of weduwnaar zijn, of allen die een kind hebben moeten verliezen, langer of korter geleden. Heer, wees met alle die ziek zijn. Breid uw beschermende vleugels over ons uit. Ook over de jongelui, nu we zo abrupt de catechese hebben moeten afronden. Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet af kunnen ronden. Heer, wilt u met hen zijn. De kinderen van de gemeente, de jonge gezinnen, nu in deze moeilijke tijd de kinderen vaak de hele dag in huis zitten. Dat is ook niet altijd even makkelijk. Heer, geef dat we de vrede en de rust mogen bewaren. Dat we mogen opzien tot u in de hemel die leeft. Heer, zo danken we u voor al uw zegeningen. Dat deze dienst er mocht zijn. Ga met ons mee. Bevestig uw woorden aan onze harten. Ga met ons mee, Heer, blijf bij ons, want de avond is gedaald. En dat we ons mogen verheugen toch in u, de Heer Jezus. Zo hebben we u veel te vragen en ook veel te danken. Heere, neem ons in uw hoede. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Wij bewaren het woord van God in ons hart en we bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.